Dat al deze dingen waren in uw boek geschreven, dat weet u misschien wel. Dat staat in Psalm 139. En dat dat thema vanmorgen gekozen is, dat hebt u mede aan uw voorzitter te danken. Want ik heb hem gevraagd, waar zal het dan over moeten gaan die morgen? En wat is er al aan de orde geweest? En toen heeft hij mij dat thema aangedragen. En ja, daar buig je dan voor. En daar zal ik proberen wat over te zeggen. Dat al deze dingen waren in uw boek geschreven. Dat heeft door alle tijden heen ook strijd gegeven, moeite gegeven. En we willen Psalm 22 gaan lezen, de eerste 23 versen. Dat is een profetische psalm, maar dat is ook een psalm waaruit de strijd blijkt. De strijd die gevoerd is ook door David als het gaat over de moeite en de zorgen die hem getroffen hebben in zijn leven. Dan kun je wel weten vanuit het voorgeslacht van alles is in uw boek geschreven. Maar hoe is het nou met mij en hoe is het in mijn leven? We lezen de eerste 23 versen van Psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hassagar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijn sprullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: heeft het op de Heer gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan mij heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die me doen vertrouwen zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben ze van één gescheiden. Mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns insgewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven, al mijn beenderen zouden kunnen tellen. Ze schouwen het aan, ze zien op mij, ze delen mijn kleder onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwenmuil. Verhoor mij van de hoornen der eenhoorns. Zo zal ik uw naam, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Tot zover. Als het dus gaat om alle dingen waren in uw boek geschreven, en we zien dat in relatie tot de moeite en de zorgen waarmee u te maken krijgt in uw eigen leven of in het leven van uw omgeving, dan kunnen we beginnen met de vraag: wie komt er in zijn leven niet mee in aanraking? in aanraking met de nog steeds gevreesde ziekte, kanker. Als u het RD van vandaag openslaat, dan ziet u dat het aantal nieuwe gevallen, het aantal mensen waarbij de ziekte geconstateerd wordt, nog steeds stijgt met ongeveer 3% per jaar. Dat er ieder jaar zo'n 95.000 mensen bij de dokter komen die de uitslag krijgen. U hebt de gevreesde ziekte, u bent ernstig ziek. En ondanks stappen die gemaakt worden in behandeling, in verbetering van behandeling, in successen, in behandelingen, is het aantal overlijdensgevallen, waarbij als doodsoorzaak door de dokter wordt vermeld, kanker, ook nog steeds stijgende. In 2010 overleden 43.000 mensen aan kanker. Een geweldig aantal. En dat aantal, zo is de verwachting, zal door de toename van de vergrijzing alleen maar stijgen. Dat komt mede omdat de mensen die geboren zijn bij de geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog, nu met pensioen gaan, nu ouder worden, en naarmate een mens ouder wordt, krijgt hij meer te maken met die gevreesde ziekte. En ook omdat de levensverwachting toeneemt en de gemiddelde leeftijd de laatste decennia gestegen is met 3 jaar, neemt ook de ziekte kanker toe onder ouderen. Je krijgt ermee te maken in het leven van je ouders. Je krijgt ermee te maken in het leven van je vrouw, je kind, je buren. En vult u zelf verder maar in. Wat een zorg, wat een leed, wat een leven tussen hoop en vrees. En toch, wat wordt het allemaal anders als het jezelf treft? Als je niet meer naast je echtgenoot, echtgenote zit die die boodschap krijgt. Maar als je zelf de boodschap krijgt. Ooit sprak ik een vrouw. Ze leed aan longkanker. Haar man had daar ook aan geleden. Haar man had ze bijgestaan, tot het einde toe verzorgd. Ze had het volgehouden tot het einde toe. Wat had ze geweend naast zijn bed? Wat had ze meegezucht naast zijn bed? En toch, aantal jaren na zijn sterf, zat zij bij de dokter. En kreeg zij de uitslag. Ze had dezelfde ziekte als haar man, longkanker. En ze ging dezelfde weg als haar man. Ook zij is in haar eigen huis met steun van kinderen en vrijwilligers kunnen blijven tot het einde toe. Toen zei ze bij een bezoek tegen me: zo heel anders als toen met mijn man. Toen vond ik het ook vreselijk erg. Toen wist ik ook niet hoe het verder moest. Maar toen zat ik naast het bed. En nu lig ik er zelf op. Wat is het dan anders? Wat gaat het dan dieper? Wat heb ik het verkeerd ingeschat ook, zittend naast mijn man, die ik dacht zo goed te kennen? Dat mag mij vanmorgen wel bescheiden maken. Als ik vanmorgen iets zeg over alle dingen zijn in uw boek geschreven. Je kunt het van nabij meegemaakt hebben in je familie. Maar ik was het zelf niet. Daarom, als ik vanmorgen iets zeg, dan past mij bescheidenheid. En dan kan het ook zijn dat u straks zegt: dominee, hebt dat nou wel gezegd. Maar het is heel, heel anders. Die strijd die is toch heel, heel anders in mijn leven. Zegt u dat dan ook alstublieft. Omdat er zo ook voor mij in de omgang met ernstig ziek iets van winst zou mogen zijn. Uit uw verlies. Winst uit verlies. Als je gebonden wordt aan Gods woord. Anders gebonden wordt aan Gods woord. Als je die woorden leest. Alle dingen zijn in uw boek geschreven. Woorden waar we iets in horen over Gods voorzienigheid. God die staat aan het begin van het leven. God die weet van mijn zitten en mijn opstaan zoals we dat gezongen hebben. Aan het begin uit Psalm 139. Gods voorzienigheid. Waar we voor anderen makkelijk over kunnen praten. Wie kent dat bekende antwoord niet? Je moet maar zo denken, het zijn de mensen niet die het aandoet. Antwoord. Wat je in ernstige ziekte meer dan eens hoort van mensen die om je heen staan. Mensen die je ontmoet op je levenspad. Je wil wat vertellen over de ernst van je ziekte en mensen die geven snel een antwoord in je moeite en in je zorgen. Ze stoppen je eigenlijk in je verhaal. Je moet maar zo denken, het zijn de mensen niet die het je aandoen. Jij zwijgt maar. Wat moet je daarin nog zeggen? Het is als het ware een antwoord wat zegt, stop maar met al dat gepraat over je moeite en je zorgen. Ik wil er op dit moment niet verder over praten. En praat er maar in het gebed over met God. Ik wil het ergens anders over hebben. Dat komt nog wel eens mee. En het zijn de mensen niet die het je aandoen. Andere opmerking die je ook kunt horen. Je moet maar niet vragen waarom. Je moet maar vragen waartoe. Ook een verwijzing naar Gods voorzienigheid, zonder dat gepeild wordt waar het u om gaat, in dat waarom, welke diepte u daar in doorworstelt. Zijn alle dingen niet in uw boek geschreven? Wat kan dat een strijd geven? Maar wat kan dat ook aan de andere kant door Gods genade een rust brengen in het hart en in het leven. Ik wil eerst iets zeggen over de strijd en dan iets over de rust. Het valt ons mensen over het algemeen niet zwaar om te bidden uw wil geschieden. Als we krijgen wat we graag willen hebben. Als alles ons ongeveer verloopt zoals wij het ons voorgesteld hebben. Maar als het anders wordt, als ziekte onze levensloop gaat veranderen, dan valt het niet meer mee om te bidden, u wil geschieden. Wat kunnen er dan een vraag opkomen, als God dan alle dingen bestuurt, waarom moet mij deze ziekte overkomen? Waarom is er eigenlijk zoveel ziekte in de wereld? Waarom treft het mij en niet mijn buurman? Dit is niet alleen de strijd in het leven van een mens die zijn eigen weg gaat door het leven. Onbekeerd. Ja, wel levend onder Gods woord, maar buiten Gods woord ten diepste. Het was ook de strijd van Asaf in Psalm 73 na ontvangen genade. Van strijd. Van een andere strijd, spreekt ook Psalm 22, waarvan we een gedeelte gelezen hebben. Een profetisch spreken van David over het lijden van de Heer Jezus, van de komende Davidszoon, zoals dat daar ook boven staat. Maar de oorsprong van dat spreken, ligt in het lijden van David zelf. En Gods geest is in het spreken meegekomen, zodat het een profetisch spreken is geworden. Zodat het een plaats kreeg in Gods woord. Maar wat vertolkt David daarin tegelijk? Zijn eigen strijd in het lijden wat hij ondervindt. Mogelijk op de vlucht voor Saul of voor Absalom, dat weten we niet precies. Maar in zijn roepen, in zijn bidden, bij dagen en bij nachten, is er geen antwoord van de Heere. Van het voorgeslacht, zegt hij in het vierde vers. Vader, daarvan heb ik gehoord en gezien, is een lijden. Dat God hem verhoorde en dat God uitkomst gaf. Van opa, van oma, van Rut, van Naomi heb ik het gehoord. Van uitkomst in een weg van lijden en druk. Van verhoring op het gebed. Maar waar is het antwoord? In mijn lijden, in mijn moeite. Jawel, het is anders geweest in Davids leef. Daar spreekt hij ook van in Psalm 22. Dan moet u denken aan het tiende vers. Hoe David daar gezeten heeft op zijn moeders schoot. Hoe hij aan moeders borst gezeten heeft. Moet u denken aan 3, 4 jaar. De eerste gedachte die David zich nog kan herinneren, zittend op de schoot aan moeders borst. David, wat was toen je leven? Dan zegt hij, vanaf dat prilste begin mag ik weten, door Gods genade, van vertrouwen op de Heere, mijn God, van kinderlijk vertrouwen dat hij het zal maken, dwars door alles heen. Maar wat is dat ver weg als hij uitroept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Strijd, levend onder Gods woord. Leef je niet onder Gods woord, dan kun je proberen eenvoudig het probleem terzijde te schuiven. Je kunt zeggen, het is gewoon toeval, domme pech, dat ik de ziekte krijg en een ander niet. Het is als een lot uit een loterij. Vele mensen hebben er niet mee te maken, maar helaas krijg ik er wel mee te maken. En als je eenmaal 80 bent in de 80, dan kun je daar misschien wel mee leven. En als je 30 bent, 25, ja, dan moet je je dat maar bij voortduur voorhouden. Het is domme pech en ik moet zien te maken wat er van te maken is. Het noodlot regeert tenslotte op deze wereld. En van Gods voorzienigheid nooit gehoord, daar wil ik niet van weten. Er blijft maar één weg over. In de dagen die nog resten, in de jaren die nog resten. Genieten, zoveel als mogelijk is. Doktoren kunnen dat al zeggen, als ze die ernstige boodschap brengen. Als de dokter weet dat, dat zal misschien nog 3 maanden duren, misschien nog 1 jaar duren, en dan is het afgelopen. Ik zou nog maar eens flink op vakantie gaan, nu kan het nog, en u moet maar zo denken, dat zal heel spoedig afgelopen zijn. Dat is de troost van de dokter. Dat is de troost van de wereld. In het noodlot wat ons mensen treft. Ook kan de dokter zeggen, u bent ernstig ziek, maar we kunnen u behandelen. En hij spreekt heel uitvoerig over de behandeling. Dat moet en mag hij ook doen. Maar dat de ernstig ziek, dat raakt op de achtergrond. En wat kunnen we in die strijd, in wat ons overkomt, naar de behandeling grijpen. Naar alternatieven begrijpen. En daar ons leven van verwachten. Strijd van mensen niet levend onder Gods woord. En misschien ook van mensen wel levend met de kerk. Maar nooit levend uit Gods woord. Maarten het Hart. Dat is nou niet een naam om hier veel te noemen. Schrijver. Schrijft niet meer. Volgens mij daar is hij inmiddels te oud voor geworden. Maarten het Hart. Die opgegroeid was in een christelijk gezin. Maar die zich vreselijk afzet in alles wat hij schrijft. Tegen God. Tegen Gods voorzienigheid. Die een karikatuur maakt van Gods voorzienigheid. Die zegt dat hij afscheid genomen heeft van de Bijbel en Gods woord. Vanwege alles is in zijn boek geschreven. Hij zegt, ik kan niet meer geloven in een God die kankercellen in de keel van mijn moeder gestrooid heeft. Afscheid om te overleven. Anderen zoeken in de strijd de toevlucht om te spreken over een machteloze God die met je meelijdt. Niemand sterker dan het geweld dan van de baren. Dat geldt dan. God leidt met je mee. God leidt ook in je ziek zijn. God leidt mee in het sterven. Maar God gaat de macht van de ziekte, het macht van het sterven, de macht van de dood, de macht van de baren, niet te boven. Het lijkt troostvol. Maar is het ook echt troostvol? God die de doodsmachten niet kan overwinnen en nooit overwonnen heeft. Je komt dan niet verder dan van Jezus te zeggen. Zijn mooi voorbeeld. Om te laten zien hoe je het lijden kunt dragen. Maar de dood overwonnen? Nee, dat heeft Jezus niet. Weer anderen zoeken in de strijd. Een ander antwoord. En zeggen, de ziektes, het lijden komt allemaal van de Satan. Was de Satan er niet, er zou geen ziekte zijn. Maar laten we niet naar een ander wijzen. Ook niet naar de Satan. Als het gaat over ziekte en moeite en velerhande kruis. Het huwelijksformulier zegt daar zo schoon van. Aan het begin van het formulier. Dat ons velerhande kruis en moeite overkomt. Niet vanwege de Satan. Maar vanwege de zonde. Nee, niet dat die zieke een groter zondaar is dan ik ben. Maar die ziekte is er. Omdat ik zondig. Wat zou dat mij op de knieën moeten brengen? Zittend naast een zieke, horend van een ernstig zieke. Het is mijn schuld, ere dat mijn buurman aan die gevreesde ziekte leidt. Wat brengt die strijd bij levensraadsels? Wat zijn wij mensen, kinderen, beperkte mensjes in het licht van die levensraadsels. Door de zonde is ons verstand verduisterd. Wij weten ten dele, ook na ontvangen genade weten wij ten dele. Dat moet ons bescheiden maken als het gaat om antwoorden in de vragen rond het leed dat mensen treft. Als het gaat om antwoorden in zaken van Gods voorzienigheid. De vrienden van Job. als ze Job opzoeken in zijn leed, in zijn diepe leed, na het verlies van 10 kinderen, na het verlies van veel van zijn goederen, na het verlies van zijn gezondheid, waarin met een ernstige ziekte, een dodelijke ziekte, buiten het huis neerzit op de vuilnishoop. Komen zijn vrienden op bezoek. Ze zeggen niet tegen Job als eerste, het zijn niet de mensen die het je aandoen, Job. Ze zeggen niet als eerste tegen Job, Job, je moet niet vragen waarom, maar je moet vragen waartoe. Ze gaan bij Job zitten. Ze zwijgen. 5 minuten, dat is toch al heel lang. Als ik nou 5 minuten mijn mond zou houden, dan zou u onrustig worden. Een uur. Nee, langer. 7 dagen zitten ze daar, zwijgend. Wat had ik dat vanmorgen moeten doen? U met uw leed en met uw moeite. Wat zou ik hier moeten gaan neerzitten? Stil zijn en zwijgen. Wat zouden we misschien zwijgend vanmorgen ook weer uit elkaar moeten gaan. Aan het einde God aanroepend. In de nood en in de moeite. Het is wel zo, als die vrienden van Job dan na 7 dagen gaan spreken, dan is het allemaal heel onrechtzinnig. Zoals, je moet niet vragen waarom en waartoe, en het zijn de mensen niet die het je aandoen. Allemaal heel rechtzinnig. Maar ze maken de toepassing verkeerd. Mijn heren, ach, maak me toch uw weg bekend. Ook als we Gods woord openslaan. Als we elkaar uit Gods woord onderwijzen. Wat moeten we zeggen? Veelal kunnen we de zin van de ziekte niet bekijken. Bekend is in deze de vergelijking die wel gemaakt wordt ten aanzien van allerlei moeite en zorgen die ons in de wereld bezighoudt. U kent die vergelijking wel van dat borduurwerk. Aan de achterkant 1 grote chaos. Hoe zit het allemaal in elkaar? We kunnen het niet doorgronden. Wat zou de afbeelding aan de andere kant zijn? Jawel, ik weet het. Er zijn dames die borduren zo netjes. Dat de achterkant net zo mooi is als de voorkant. Maar er zijn anderen voor wie dat toch totaal anders is. Daar lopen aan de achterkant de draden kriskras door elkaar. En als je dan de andere kant ziet, de voorkant. Je had het niet gedacht, ziende die kriskras van draden. Wat een mooie afbeelding. Wat een harmonie. Wat een orde. Nu zien we als in raadsels van de achterzijde. Maar er zal een moment komen. En dat kan ten dele hier in het leven. Maar volmaakt na dit leven. Dat God de andere zijde zal tonen. Wat zal het dan een wonder zijn? Wat zal er dan een verwondering zijn? Laten we ook beseffen dat de levensraadsels waaroms oproep. Het lijden maakt dat we onze vragen stellen. En ook die waaroms mogen we voor de Heere neerleggen. Hoe vaak klinken de waaroms niet op vanuit het leven van de Bijbelheiligen. Het waarom kan in de levensraadsels vol van zondige opstandigheid zijn. Maar wat kan er ook een ootmoedig waarom opklinken? We horen Jeremia roepen, waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? En uit Rebecca's leven klinkt de roep. Als ze in verwachting is van die tweeling, als ze niet weet wat er allemaal gaande is in haar moeders schoot, waarom ben ik al dus? Wat kan leed ons na leed treffen? Wat kan het leed zich opstapelen in ons leven? Wat kunnen we dan de vraag stellen? Raadsels over de wereld gaan. En denken, God meet toch de schouders. Voordat hij er een last op legt. Jawel, dat is wel waar. Maar God kan maken dat dan de weg langs de rand van het te zwaar loopt en te zwaar blijft lopen. De Heer kan in het meten van de schouders een last op last leggen, op de schouders maken dat ons leven gaat door dat diepe dal van de last is mij te zwaar. De Heer geeft niet van tevoren aan hoe de weg zal gaan. De Heer geeft niet van tevoren kracht om de last te dragen. Worstelend wil hij een weg banen. Niet een kilometer vooruit, maar stap voor stap. Die weg, die kan ook lopen vol van raadsels door dat diepe dal. De last is mij te zwaar. En daar, in dat diepste, kan hij waarmaken. In de grootste smart blijft mijn hart in de Heere gerust. Dat brengt ons bij de zegen van de woorden. Al deze dingen waren in uw boek geschreven. Zal u wel duidelijk zijn, het is niet de taal van de atheïst. Het is niet de taal van de naamchristen. Of van een catechizant die antwoord geeft op een vraag die hij geleerd heeft. Het is het antwoord dat spreekt van Gods genadewerk in het hart. Het is het antwoord van het buigen voor en onder Gods woord. Het is genadevrucht van het eigen wil mogen verzaken. Nee, het is er na ontvangen genade lang niet altijd. Nogmaals, denk aan Asaf. Hoe moeilijk had hij het met zijn bezoeking, die er elke morgen was, terwijl de goddelozen voorspoed hadden. Zondag 1 van de catechismus spreekt over Gods zorg, Gods troost ook in het lijden. Gods kerk beleidt dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van het hoofd zal vallen. Let er wel op, dat zijn geen theologen die wat zitten te theoretiseren in hun studeerkamer en dan dit antwoord opschrijven. Dat zijn theologen geweest na de reformatie, in een wereld waar vervolging het deel van mensen was, waar mensen naar de brandstapel gebracht werden, waar mensen vanwege hun geloof om het leven gebracht werden. Die mensen getuigen dat er geen haren van het hoofd zullen vallen, buiten de wil van mijn hemelse Vader. Dat betekent, ze zullen wel van mijn hoofd vallen, maar de Heere heeft de maat bepaald van dat vallen van mijn haren, van mijn hoofd. Je kunt als je een chemokuur moet ondergaan, als je daarbij geval over hoort in de kerk de zondag voordat de kuur begint, denk je, Heere, dat is toch waar? Wat een troost dat dat zo is. U kunt er dus voor zorgen dat in die chemokuur dat mooie lange haar, wat ik als een sierkroon van u gekregen heb, niet van mijn hoofd zal vallen. Je kunt zelfs denken, het zal dus niet gebeuren. Het kan dat het niet gebeurt. Maar het is niet Gods gewone weg. Dat haar kan er toch afgaan. En om toch te weten, van iedere haar die valt, vanwege die chemokuur. Het ligt in zijn hand. De Heer Jezus zegt het iets anders. Al de haren van het hoofd zijn geteld. Het is die God die in het lijden, waar de engel des Satans met vuisten slaat, alle raadsels in alle strijd, in alle gebedsworsteling, kan troosten. Vanuit het mij genade is u genoeg. Rust, dat niet de dokter regeert, dat ik het niet voor het zeggen heb, maar God regeert. U weet, zondag 1 is een samenvatting wat verder in de catechismus aan de orde komt. En dan in zondag 10 wordt daar nader op ingegaan wat dat nou betekent als het gaat over zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van het hoofd vallen. De catechismus stelt dat aan de orde in zondag 10, naar aanleiding van het eerste artikel van de apostolische geloofsbelijdenis die we iedere zondag horen. Dat eerste artikel wat luidt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En als het gaat over de schepper van hemel en aarde, stelt zondag 10 Gods voorzienigheid aan de orde. Stelt de catechismus aan de orde, alles is in uw boek geschreven. En ze schrijven dan, en dan laat ik gedeeltes van het antwoord weg, en dan spits ik het een beetje toe op de situatie van ziekte en moeite. Dan staat er dat Gods voorzienigheid, de Almachtige, hij kan alles, alomtegenwoordige, hij is overal, kracht Gods is, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk met zijn hand onderhoudt, en alzo regeert dat gezondheid en krankheid en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Voelt wel, hier is iemand aan het woord, wiens hart spreekt, wiens hart door genade mag weten, God is mijn vader, genade door het zaligmakend geloof geschonken en levend gehouden. God heeft alles geschapen, houdt ook alles in stand naar zijn wil en zijn welbehagen. Daarin ontgaat de onderhouder van hemel en aarde het kleinste niet. Gods voorzienigheid sluit toeval uit. Ook al kunnen wij mensen hier op aarde wel spreken, zoals dat in de Bijbel ook gebeurt van bijgeval. Maar in Gods regering komt dat bijgeval niet voor. Hij leidt zijn voorzienigheid stap voor stap. Heel persoonlijk. Zo spreekt de catechismus erover. Dus niet zoals Maarten het Hart erover spreekt. Dat is de taal van iemand die met niets van God wil weten en niets van God weet. Maar het zaligmakend geloof mag leunen en steunen op God. Mag leunen en steunen op die zaligmaker van zondaar door Gods genade. Mag dan zeggen, zijn vaderhand, die zal mij leiden. Moet ik dan die chemokuur wel ondergaan als het uit Gods vaderhand komt en ik mag op God vertrouwen, hoe het ook gaat, hoe het ook zal tegenlopen. Gods voorzienigheid sluit het gebruik van de middelen niet uit. God kan zonder middelen genezing geven, een weg banen. is niet Gods gebruikelijke weg. In Gods voorzienigheid, zo zult u het op catechisatie vroeger misschien ook wel geleerd hebben, zijn de middelen in besloten. Dus dat betekent dat Gods voorzienigheid ook door de middelen heen zijn weg baant over deze aarde. En dat Gods voorzienigheid ons niet ontslaat van de verantwoordelijkheid. Om een biddend opzien tot de Heere te vragen. In de behandelingen die worden voorgesteld. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan kun je tot het besluit komen. Zoals dat ooit ergens tegenkwam. In het leven van een man en vader. Nee, dominee. Chemokuren, daar begin ik niet aan. Ik mag het in Gods hand leggen. Ja, daar is over gepraat, door meerdere over gepraat. Maar hij bleef bij dat hij het in Gods hand mocht blijven leggen. En dat die kure daar begon hij niet aan. Misschien wat vreemd als je daarvan hoort, maar ja, als u hoofdpijn krijgt, dan neemt u misschien paracetamol. En ik neem het niet. Ik ga hem in mijn bed liggen. Je zegt, ah, dat kun je doen als dominee. Dan kun je zomaar in je bed duiken. Je belt de mensen af en dan ben je overal. Ja, maar als je werk hebt, dan moet je wel paracetamol bijblijven innemen. Want wat zal mijn baas op den duur zeggen als ik iedere keer vanwege hoofdpijn naar huis ga? Nee, die paracetamol moet ik innemen. U hebt makkelijk praat. Maar toch, we laten elkaar vrij als het gaat over het slikken van paracetamol. En een ander slikt aspirine met zijn voor- en met zijn nadelen. Maar toch, we laten elkaar vrij als het gaat over die middelen. Zo denk ik ook, je mag elkaar bevragen, maar je mag elkaar ook daarin vrij laten, als het gaat om het volgen van de weg van de middelen. Ook gelet op wat er gebeurt onder die middelen. Verlies wat winst kan brengen, maar het kan ook anders gaan. De middelen mogen en moeten veelal gebruikt worden. Biddend de weg van de middelen gaan. Dat vraagt Gods voorzienigheid. Het niet in de eerste plaats van de middelen verwacht. Wat wij zo makkelijk doen tot het laatst toe. Doe ook die experimentele kuur nog maar. Wie weet, helpt dat dan bij mij? Ook al is het nog niet aangetoond, misschien ben ik die ene op die 100 waarbij het helpt. Je hoop op de middelen stellen, in plaats van je hoop op God te stellen. Vragen of je hopen op God mag stellen. In de voorzienigheid, in het onderhouden van de schepping, gaat het de Heere om de eer van zijn naam en het behoud van zijn kerk. Dwars door alles heen zorgt hij dat het uitloopt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar alle zuchten vanwege de zonde voorbij is. Waar alle ziekte voorbij is. Waar alle tranen gedroogd zullen zijn. En Gods lof eeuwig zal opprijzen. Vanwege de weg, als je van genade mag weten, die hij met mij gegaan is. Dwars door al het kwaad, in ziekte en moeite, die gevolg zijn van onze zonde, werkt hij toe naar dat doel. Alle dingen werken dan mee ten goede. Het loopt de Heere niet uit de hand, ook niet in het woeden van de zonde, de ziekte en het woeden van de vorst der duisternis. Wat helpt het nu dat we weten van Gods voorzienigheid? U zegt wellicht, dat vind ik zo'n moeilijk onderwerp uit de dogmatiek, uit de geloofsleer. Daar kan ik echt niets mee. Ook die vraag was in Heidelberg bekend. Wat nut het nou om over Gods voorzienigheid te spreken, als het gaat over Gods schepping en onderhouding? Kun je daar maar niet beter over zwijgen? Dat geeft toch meer strijd dan dat het troost biedt. Maar toch gaan de opstellers van de catechismus in zondag 10 in de tweede vraag en het antwoord ook op die vraag en dat antwoord in. En het antwoord luidt dat we in alle tegenspoed geduldig in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toeverzicht, vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. Hoort u de verwondering in het antwoord? Hoort u de aanbidding in het antwoord vanwege Gods goede zorg in de voorzienigheid? Wat is daarin de werking van de Heilige Geest in ons hart en leven nodig om bij dit antwoord terecht te komen, vol van verwondering, aanbidding? Vaderlijke zorg van God kun je alleen ervaren in en door het werk van Christus. Vrouw die met haar circa 35 jaar werd afgekeurd en in een rolstoel kwam, zei daarvan: nu kan ik Gods wijsheid hierin zien, zijn leiding in mijn leven aanbidden. Ik ben nu uitgeredeneerd. Dan blijft er over, zegt ze, uw wil geschieden. Ik zal stil zijn en horen wat de Heere tot mij spreken zal. Door genade leren. Vele zijn de tegenspoeden der rechtvaardigen. Door genade leren buigen voor God en zeggen: God is recht, al zijn weg en werk. Daar waar we leren door genade Gods werk weg goed te keuren. En met Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem terecht zijn gekomen. O, tegen de Heer hebben gezegd van: Heer, u bent als een loerende beer. De hemel is als van koper. Daar te komen. Waar Jeremia op de puinhopen zegt, zonder dat de situatie is veranderd, zijn de goede tierenheden des Heeren, dat ik niet vernield ben. Vernieling, eeuwige ondergang zou mijn deel moeten zijn. Maar de Heere liet mij nog in het heden der genade goede tierenheid om tegen de vernieling door genade te mogen schuilen bij Christus. Ja, dat kan je doen roepen, ontbonden te zijn en bij Christus te zijn is mijn verre het beste. Maar dat kan je ook doen leren, zeg, te blijven om uwentwil is mij nuttiger. Schuilen bij Christus, bij hem die God de Vader niet spaarde, zijn enige geboren zoon, die hij overgaf in de dood, de nederdaling ter helle, in de godsverlating, opdat hij dat zou verwerven, opdat hij dat aan wederhorigen zou schenken. Hij raapt verlorenen daarom op. Hij draagt ze en hij heeft ze in beide handpalmen gegraveerd. Daar waar we ons lijden leren zien in het licht van Christus lijden, kan het door genade worden. Ik moet lijden, door veel verdrukking ingaan. Ik wil lijden. Lijden niet te waarderen tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ik kan lijden. Welbehagen in zwakheid, in benauwdheid, om Christus wil. Ik mag lijden, opgelost in Christus, acht het een vreugde om zijn smaadheid te dragen. Toch, wat kan er daarna ook weer een tijd komen waarin we als een hond bijten in die stok, in die stok waardoor wij ons geslagen weten, waar wij ons vinden onrecht aan gedaan te worden. Waar kan God zulke beesten van mensen opnieuw terecht brengen? Bij hem, aan zijn voeten. genade kan wegen van ziekte in het licht van Gods voorzienigheid leren zien als vaderlijke kastijding, mij ten nutte. In de kastijding kan de Heere mijn ganse legersteden, mijn ganse ziekbed veranderen. Zoals David daarover zingt. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse legersteden. In het zure schenkt de Heere het zoete. Zijn genade is daarin genoeg. Alleen als de Heere bij ons is, zal de vrees wijken voor ziekte en dood. Vaderlijke kastijdingen, ze zijn er ook tot loutering. Denk aan het lijden van Job. Job heeft het nooit kunnen bekijken waarom dat lijden hem overkomen is. Wij weten het, omdat we dat eerste hoofdstuk van Job kennen. Waarbij de Satan tegen de Heere zegt, is het dan niet dat Job u vreest. Job dient de Heere, vreest de Heere vanwege de welvaart. Dan wordt Job beproefd. Wordt het goud van Gods genade gelouterd in Jobs leven. Wat schittert dwars door die beproeving heen. Gods genade. En daarin Gods beeld vanuit het leven van Job. We komen tot een afsluiting. Ernstige ziekte is een kromming in het levenslot. Wat kan die kromming onbegrepen zijn en onbegrepen blijven? Laat daarin niet na. Uw hart met al de vraag, ook alle waaroms, voor de Heere neer te leggen. Hij heeft het toch gezegd, stort voor u uit mijn hele hart. U zegt, dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Hij kan het u vandaag nog leren. Wat spreekt het van Gods zorg, als we door Gods woord en geest met hart en mond mogen instemmen met de dichter van Psalm 138. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mijn leven. Dat is geen berusting in het noodlot van het moet nu maar zo. Nee, het is een genadige aanvaarding van het zaligmakend geloof. Het is de hoop die het anker mag zien liggen in het binnenst heiligdom. In die biddende, maar ook medelijdende hoge priester, Jezus Christus, die het ons toeroept. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we deze barmhartigheid mogen verkrijgen. Dank u wel. We gaan samen zingen uit Psalm 22, de versen 2 en 5. We gaan zingen Psalm 22, vers 2 en 5.
dat de dominee ook best wel vragen uit de zaal rechtstreeks wil beantwoorden.
Ja, de vraag is, mensen zeggen inderdaad vaak dat de Heere de schouders meet, maar ik denk vaak dat het er toch juist om gaat dat we ons vernederen onder de krachtige hand des Heeren. Of zijn dit twee heel verschillende zaken? Ik denk het niet dat dat twee heel verschillende zaken hoeven te zijn. In de eerste plaats is altijd de vraag, waar komen we in het lijden, waar komen we in de moeite terecht? En ik heb er ook gezegd van, die kastijdingen, die weg die de Heere gaat in de moeite en de zorgen, die zou ons moeten brengen op de plaats waar we ons vernederen voor de Heere. Ik heb niet anders verdiend, ik heb dat van Jeremia aangehaald, hè, van Jeremia op de puinhopen van Jeruzalem als die daar zitten. En eigenlijk in opstand tegen de Heere daar zitten en zegt, u bent als een loerende beer. Dan komt er een moment, dan vernedert hij zich onder de Heere. En dat zie je steeds opnieuw, dat heb ik ook gezegd, hè, je vindt rust daar waar een mens zich mag vernederen onder de krachtige hand des Heeren. De Heere geen onrecht toeschrijven. En dat de Heere dan kan voorthelpen. Dan hoeft er van de weg niks af. Maar wat een wonder dat die weg dan vrucht draagt. In het brengen als een verloren zondaar. Als buitenstaander. Aan zijn voeten. En dat hij als verloren zonde wil oprapen, wil dragen en wil voortdragen door de tijd. En in die weg ook al schenken, in de grootste smart, blijft ons hart in de Heere gerust. Kijk waarom dat ik die uitdrukking heb aangehaald van de Heere meet de schouders voordat hij de last erop legt. Het is zo'n uitdrukking die ik van mensen nog wel eens hoor. Die we ook wel tegen mensen zeggen. De Heere legt geen last op die je niet kan dragen. Net alsof het allemaal vanzelfsprekend is. Het is vaak ook zo'n uitdrukking als van, je moet maar niet klagen, want je hebt er de kracht wel voor gekregen. Net alsof we van tevoren de kracht van de Heere krijgen om een kruis te dragen. Maar zo werkt het niet. Daar kom ik in de Bijbel niet tegen. Ja, God kan het geven, bij uitzondering. Maar Gods gebruikelijke weg is buigen en bukken voor de Heere. Smeken, bedelen om kracht en moed. En steeds opnieuw smeken en bedelen kracht en moed. En dat, ja, dat de Heere de kracht zo geeft, dat in de grootste smart mijn hart in de Heere gerust blijft. Ik heb niet voor niets gezegd, die weg die kan gaan langs de rand van ik kom om. Maar wat dan een zegen als die rand van ik kom om onder de last, ook in het natuurlijke die me opgelegd is. Dat dat doet buigen voor de Heere. En dat dat aan de Heere verbonden houdt. Er is zo'n bekend voorbeeld, misschien kent u het wel. Dat gaat over een vader, een aardappelboer. Ja. En die heeft voorraden aardappels de hele winter staan. En zijn zoon, die komt iedere week aardappels halen. Voor de week die weer voor ligt. Op een gegeven moment heeft die zoon een ander huis gekocht met een kelder. Dan komt hij weer bij zijn vader. Hij zegt tegen zijn vader, vader, ik heb een grote kist meegenomen. En nou moet je me maar voor de hele winter aardappels geven. Want dan ben ik tenminste van die moeite en die zorg af om iedere keer naar je toe te komen. Iedere keer die aardappels sjouwen. Het is me eigenlijk veel te zwaar. Iedere keer. Dan zegt die vader, nee, krijg je niet mee. Je moet iedere week aardappels blijven komen halen. Want ik zie je zo graag. Dus met andere woorden, in die moeite en die last die je daarin ervaart. Ja, je zou kunnen zeggen, het gaat over de rand van het is te zwaar. Buigen en bukken en blijven buigen en bukken. En dat de Heere zo zijn naam kan verheerlijken. Voor de tijd en voor de eeuwigheid in het leven. Die weg kan ook dwars door het dal gaan. Zoals in Jobs leven. Dat je het niet meer kunt bekijken. Dat je denkt, ja, nou is het verloren. Ook in het natuurlijke. En dat de Heer midden van het dal waar kan maken. Dat in de grootste smart mijn hart in de Heer gerust blijft. En dat is die rust die de Heer geeft aan een zondaar. In het zien op die zalig maken van zondaren. Natuurlijk kan de Heer in het natuurlijke ook kracht geven. En dat doet hij ook. En het is wonderlijk als u mag ervaren van, wat heb ik er tegenop gezien, tegen die kuren. En wat ben ik er doorheen gekomen, boven dat ik gedacht heb. Als u dat mag ervaren, buig daaronder ook uw knieën. Want God geeft ook goede tierenheden voor de tijd. En God roept dan gelijk. Kom nou ook met die goede tierenheden voor de tijd bij mij terecht. En zie dat ik veel grotere goede tierenheid heb. Ook voor de eeuwigheid. Dat ik een veel grotere rust kan geven dan die kuur is goed verlopen. Andere vragen. Wees u niet te bescheiden. Ik denk, zo'n lange antwoord zit ik niet op te wachten. Kan ook korter hoor.
Ik heb nog één vraag aan u, dominee. Dat is een persoonlijke vraag. Als u nou ziek bent, moet. En het is heel ernstig. En het loopt op het einde af. Wat doet dat met u? Hoe gaat u dan mee om?
Dat,
in de boodschap gekomen?
Dat raakt mijzelf altijd heel diep. Moet ik u zeggen. Tegen ziekenverzorgenden in Salem zei ik altijd, als ziek zijn, als de dood je niks meer doet, moet je stoppen om ziekenverzorgende te zijn. Ja? En datzelfde heb ik voor mezelf ook. Als ik als een soort mens, als een soort ambtsdrager langs mensen gaat en met mijn jas aan blijft staan en op mijn klok kijkt en mijn Bijbel vastpak, want ik moet nog 5 bezoeken doen. Ja, dan ben ik geen mens naast een ander mens. Dus het raakt me diep. En je probeert mens naast een mens te zijn. In het besef, en ik breng dat dan ook wel onder woorden, dat ik die boodschap niet gehad heb. En dat ik makkelijk praten heb. En ik kom in eerste plaats altijd om te luisteren. Je komt niet met mezelf. Je komt gewoon om te luisteren. Wat is er gezegd? Wat is er gebeurd? En wat doet dat nou in uw leven? Ja? En dan zeg ik, ja, dat ik daar vanuit mezelf geen gedachten bij kan hebben, omdat het mij niet raakt. En datzelfde ook bij een ernstig ziekbed, bij een sterfbed. Ja, dat gebeurt bij ieder sterfbed denk ik wel een keer dat ik zeg van ja, ik zit naast het bed. Ik ga zo weer naar huis. Maar u ligt erop en u blijft erop liggen. Ja, en u ligt voor de poorten van de dood. Ja, ik lig ook voor de poorten van de dood, want ik kan ook een hartinfarct en hersenbloeding krijgen. En dan ben ik er ook niet meer. Maar wel dat ondergaan van dat lijden. Ja, goed, dan mag je denken ook als dominee wel eens een traan laten bij een ziekbed van een gemeentelid. En dan, ja, heren, wil u helpen. Je gaat biddend om maar een beetje te luisteren, om te kunnen luisteren. Mensen niet voor de voeten te lopen, niet als die vrienden van Job daar te zijn, want ik ben niks anders, niks beters. En heren, geef me de woorden in mijn hart en in mijn leven om tot een hand en een voet te zijn in deze omstandigheden. Dat. Ja. Ja. Ja, Er wordt gezegd van, ik heb net gezegd, buigen en bukken onder de zonde, dat brengt je toch, dan vertel ik het een beetje en dan moet u maar zeggen of ik het goed zeg. Dat brengt de rust en de vrede niet, het zien op en het delen in het heil van de zaligmaker van zondaren. Dat brengt rust en vrede. Ik denk ook dat ik zowel het ene als het andere in de lezing gezegd heb, maar het is goed dat u daar even op terugkomt. Deze vraag ging de ene kant uit om te vragen, ja, dat gaat toch langs de weg van buigen en bukken onder de zonde. Ja, dat is waar, maar buigen en bukken onder de zonde, dat brengt geen rust, dat brengt geen vrede. In de grootste smarten blijft mijn hart in de Heer gerust. Dat is een rust vanuit, als je vanuit de diepte van je ellende je oog mag slaan, hoe van verre staande ook, op die zaligmaker van zondaren. Dat brengt rust, dat brengt vrede. En dat doet Amen zeggen op zondag 10. Want dat is geen rust en vrede die buiten die zaligmaker van zondaren omgaat. Ja? Het gaat, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Dus de apostolische geloofsbelijdenis gaat er vanaf het begin van uit dat het een kind van God is die dat nazegt. En die niet kan zeggen dat hij een kind van God is zoals Christus, de enige geboren zoon, kind van God is. Maar geadopteerd, aangenomen tot. Dus het is het zaligmakend geloof, ziende op de zaligmaker van Christus. Of als zaligmaker Christus. Die rust vindt. Het is Gods vaderhand. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Ja. Andere vraag nog. Ja?
Als er een moeilijk geval is. Als er van de zaak geen uitkomst meer. Voor je onderlinge ziekte. Dan zijn bijkomende oorzaken.
Dat zijn hele moeilijke situaties, hè? Ja, er wordt gezegd van, je bent ziek, je bent ernstig ziek en er komen problemen bij. En dan zegt de dokter, ik zou er maar niets meer aan laten doen, want ja, het is toch hopeloos. Dat, zo zeg ik, toch goed, hè? Ja, ja. Hoe moet je daarmee omgaan? Dat is ook heel moeilijk. Het is heel moeilijk voor mij, zeg maar, als iemand zegt van, er is een ernstige ziekte geconstateerd en de dokter adviseert om een behandeling te ondergaan, chemokuur, en ik doe het niet. Dat vind ik toch wel heel moeilijk als dat de eerste kuur is. Dus daar mag best over gepraat worden. En, maar goed, daar kun je op den duur van zeggen van, hij doet dat in de vaste overtuiging en onder in het buigen en bukken op Gods weg, dat hij dat over mag geven. Dan kan ik daar ook voor buigen en bukken, maar ik zal eerst altijd de tegenvraag stellen. En als het gaat om deze situatie, dan zou ik ook altijd aan de dokter vragen, dokter, waarom zegt u dat nou? Waarom denkt u er nou zo over? Dan kan de dokter dat nog verduidelijken. Ik zou eventueel met de dokter overleggen, dokter, ik zou het toch ook nog, ik zou er nog eens navraag over willen doen. Is het goed dat ik met het NPV belt en dat die er nog eens over bellen met u? Nou, dan krijg je wat meer zicht op. Dan praat een dokter met een dokter en dan kunnen ze vanuit het NPV het naar de persoon toe duidelijk maken. En dan kan de conclusie zijn dat u moet zeggen van, nee, die weg die moet ik niet meer opgaan. Dat is, doktoren zeggen, je haalt meer smart, moeite, je voegt lijden aan je lijden toe en je einde kan zelfs in die behandeling komen. Dus dat je van verdere behandeling afziet, biddend opzien tot de Heer. Hoe moeilijk het ook is. Maar er komt een moment dat je moet zeggen, de behandeling, ik stop ermee. Ik vond het heel aangrijpend, dat mag u best weten. Er is ooit een proefschrift geschreven. Eind van de, begin van de jaren 2000. Dat ging over patiënten die longkanker hadden gekregen. Die bij de dokter kwamen. En dan zei de dokter, u bent ernstig ziek, maar we kunnen u behandelen. En het ging alleen maar over de behandeling. En tegen die assistent zei hij van, ja, als ik hier rondloop of de afdeling. Ja, je moet maar zo denken, de meeste mensen zijn er over 2 jaar niet meer. Maar het ging allemaal over behandelingen. Steeds opnieuw in die spreekkamer van die dokter. En dat ernstig ziek verdween een beetje. Alleen als ze terugkwam, dan zei hij, ja, ik heb toch gezegd dat u ernstig ziek was. Maar er is nog wel een behandeling. Als het weer terugkwam, dan zei hij, ja, u bent erg ziek, dat heb ik gezegd, maar ik heb nog wel een behandeling. En zo bleef die mensen maar hoop geven op behandeling. Behandelingen die je lichaam ook helemaal slopen en die maken dat je over niks anders en met niks anders bezig bent dan de behandeling. En dan schrijft die onderzoekster dat ze onderscheid gemaakt heeft tussen kerkelijk meelevende mensen en niet kerkelijk meelevende mensen. En dat ze geen onderscheid in de uitslagen vond. Dat het merendeel die laatste strohalm ook nog aanpakte. Ook al is het een experimentele behandeling waar je voor moet tekenen. En waarvan gezegd wordt dat je in de behandeling, ja, kan overlijden. En dan denk ik, leer de tijd van Gods genade kostbaar achten. Wat is het veel belangrijker, niet die laatste strohalm van de dokter aan te pakken, maar te mogen weten in die onbekende weg die u gaat, een moeilijke weg, een zware weg, dat de Heer u licht zou geven in uw bestaan, dat u enige ark des behouds in het oog zou krijgen. Daar waar de dood Jordaan brult en buldert. Je kunt chemokuren ondergaan tot het einde. Ja, als het ware buiten kennis veelal op je bed liggen, onder die chemokuren en onder de last die het geeft. En je ziel, zoek vrede met God te krijgen. En of de Heere in het sterven nabij wil zijn. Daar gaat, dat is voor jezelf tot zegen. En dat kan voor je omgeving tot zegen zijn. Wat zou ik er over willen zeggen? Maar het zijn hele moeilijke beslissingen. En ik zal niemand kwalijk nemen als die ook die experimentele behandeling toch ondergaat. Maar wel dat het andere niet vergeten wordt.